Net. We hebben wel een hele bewuste keuze gemaakt hier. Fijn dat er ook nog een paar mensen aan die kant zitten. Dan kan ik een beetje met mijn ogen draaien. Inderdaad, een klein groepje. Maar dat bemoedigt mij. Ik hou van kleine groepjes. Soms spreken wij wel eens voor hele grote groepen. En dan heb je na afloop niet echt de kans of de tijd om met mensen persoonlijk te spreken. Of om mensen die zijn geraakt even te kunnen benaderen. Of als je ziet, soms ervaart dat de Heilige Geest dingen doet. Is het fijn om met een kleine groep even na te dienen, zeg maar. Ik ben blij dat jullie hier allemaal zijn. Deze morgen. En die liederen die we gezongen hebben, dat is nogal wat. Kneed mij, vorm mij, ik leg mijn leven in uw hand. Stel dat dat zo is. Hoe zou de rest van de dag er dan uitzien? Waarschijnlijk niet volgens ons eigen plan. Als wij echt ons leven in Gods hand durven leggen, worden zoveel dingen anders. En wordt het zo moeilijk voor ons om zo'n lied te zingen, dat het wel eens mooi is om te beseffen wat we zingen. Als wij ons leven echt als een levend offer in Gods hand leggen, en onze dromen en ons nu in dat vorige lied, zo'n mooie zin, ons dromen en ons nu leggen wij voor uw troon. Ik denk dat zonder uitzondering iedereen hier dan zo'n radicale verandering zal meemaken in zijn leven. Dat we ervan schrikken. Als we echt tegen God durven zeggen, doet u het maar. Al mijn plannetjes zet ik opzij. Ook vandaag, de volgorde van de dienst, de volgorde van de liederen. Alle dingen die wij verzinnen, waarvan we denken dat het goed is. En waarvan sommige dingen ongetwijfeld door de Heilige Geest geïnspireerd zijn. Maar durven we ze echt in Gods hand te leggen en te zien wat Hij dan doet. Ik durf te zeggen, als we dat doen, en ik spreek een beetje uit ervaring, dan veranderen zoveel dingen dat het heel ongemakkelijk wordt in het begin. Want de meeste van ons zullen dan misschien ergens anders wonen, een ander huis hebben, misschien zelfs een ander land. Andere vakantiebestemming hebben, andere geldbesteding hebben. Op een andere manier onze talenten en gaven gebruiken. Al die dingen die God ons geeft, als we die beschikbaar stellen aan Hem, vraagt Hij ook dingen van ons. En dat doet Hij niet om ons ongemakkelijk te maken, maar dat doet Hij omdat wij dan gereedschap in Zijn hand kunnen zijn. We hebben allemaal zoveel gaven en talenten gekregen. Giften die we hebben, wat ons ieder individueel anders maakt dan anderen. Dat is geen toeval, want God wil dat we allemaal op onze manier, op onze plaats, de mensen bereiken die Hem niet kennen. Daarvoor zijn we allemaal anders. Dus laten we alvast niet proberen om naar anderen te kijken en ons te vergelijken. En net te zijn als iemand anders, of beter, of op een bepaalde manier iets willen doen omdat we dat een ander zien doen en het lukt hem of haar en ons niet. Leg je leven in Gods hand. En luister dan naar die stem. Die stille, zachte stem in je hart. Die zegt waar we heen gaan, wat we doen, hoe we doen, wat we wel zeggen, wat we niet zeggen, wanneer we spreken. En dat is heel moeilijk, dat is een belangrijke les. En dat trekt ons uit onze comfortabele religieuze gemakkelijke houding. Maar het is zo'n groot avontuur. Het is heerlijk om gereedschap in Gods hand te zijn. Want wat Hij aan het bouwen is, is fantastisch, is geweldig. En als wij gereedschap zijn in Zijn hand, bouwen we mee. En die vergelijking van de klei is prachtig. Dat is één mankementje. Klei heeft geen eigen wil. En wij nog wel. Soms lijkt het wel eens alsof die eigen wil moeilijk is om mee om te gaan. Maar ik ben erachter gekomen dat die moeilijk is om ermee om te gaan als we onze vrije wil gebruiken om tegen Gods wil in te gaan. Als wij onze vrije wil gebruiken om met God mee te gaan, is het heerlijk om een eigen wil te hebben. Om ervoor te kiezen te doen wat Hij van ons vraagt. Is het heerlijk om een eigen wil te hebben. Om te zeggen, ja Heer, ik doe het, ik ga. Stuur mij maar. Ik kom straks even terug op al die gaven en giften en talenten en die dingen die we in ons leven hebben ontvangen. En wat er gebeurt als we die tot Gods eer gebruiken, of niet. Ik was vorige week aan het bidden over het thema voor vandaag, waar ik over zou spreken, hoe God wil dat ik dat in zou pakken. En het is wel mooi dat in de voorbeden al duidelijk een aantal dingen naar voren kwamen. En in de liederen zeker. Dat God ons wil gebruiken. Maar dat het heel belangrijk is, als we gebruikt willen door God, willen worden door God, dat we beseffen dat het alleen kan door de Heilige Geest. Als wij door onze logica geleid zeggen, Heer, gebruik mij maar, kunnen er allerlei situaties ontstaan die niet Gods wil zijn of niet Gods plan voor ons leven, al zijn ze wel binnen zijn wil. En de Heilige Geest gaf mij eigenlijk een titel voor vandaag. Ik was aan het bidden en ik vroeg, Heilige Geest, wilt u mij inspireren om te spreken over een onderwerp, een thema, maar geef mij een woord, iets om vanuit te gaan, om naar te kunnen gaan zoeken. Om in de Bijbel te lezen en dingen te vinden waarvan u wilt dat ze op zondagmorgen in de Hoekstenengemeente gezegd worden. En toen kreeg ik 3 woorden. De titel van een boek van Maria. Spirit of Truth. En daarmee ben ik aan de slag gegaan. Ik heb hier in april een keer gesproken over de geest van de waarheid. Ik heb dat opgezocht, dat was op 21 april. En vandaag ga ik daar eigenlijk mee verder. Een beetje op een andere insteek, maar ik zal wat teksten herhalen die ik toen ook gebruikte. Maar het gaat echt een beetje over een ander thema deze keer. Gedeeltelijk gebaseerd op dat boekje wat Maria heeft geschreven, Spirit of Truth. En dat is aan de hand van een tekst in het Evangelie van Johannes. Dat als de geest van de waarheid komt. En die tekst gaan we zo meteen lezen. De afgelopen weken zijn wij erg bezig geweest met dingen die wij horen en lezen en zien. Maar die dingen gebeuren allemaal buiten de reguliere media om. Wij lezen dagelijks berichten van christelijke nieuwssites, hoofdzakelijk Amerikaanse, sommige Engelse. In Nederland is niet zo heel veel te vinden over nieuws wat zich nu echt afspeelt in de wereld met achtergrond daarover. Misschien Israel Today, ik weet niet of iemand van jullie dat wel eens leest. Israel Today Nederland, dat is een Engelstalig tijdschrift waarvan de redactie in Jeruzalem zit. En dat geeft nieuws weer uit Israël, zoals het daar gebeurt, door verschillende verslaggevers die ter plaatse zijn en daar ook wonen. En daar is een Nederlandse vertaling van. En als je die berichten leest, dan kom je er al meteen achter dat die niet helemaal overeenkomen met wat onze berichtgeving ons probeert wijs te maken. En dan is het zo belangrijk om te weten wat de waarheid is. Wat speelt zich echt af in Israël? Wat speelt zich af in de landen of de gebieden om Israël heen? Welke beslissingen worden genomen? En in combinatie met CBN, ik weet niet of iemand van jullie, ik heb dat wel eens vaker genoemd, Christian Broadcasting Network, dat is een Amerikaanse christelijke nieuwszender. Fantastische berichtgeving met veel achtergrondinformatie, dus allemaal digitaal op internet te vinden. Wat zich afspeelt in Amerika en de achtergrond over zakenreizen van de president of dingen die op christelijk gebied gebeuren. Moslims in Amerika, al dat soort dingen. Georganiseerde groepen van bepaalde rassen en mensen met een bepaalde achtergrond. Het is onvoorstelbaar hoe Amerika op dit moment eigenlijk van die hele smeltkroes die het is geworden, bepaalde secties loskomen uit die smeltkroes en zich gaan vertegenwoordigen in de politiek. Latino's, zwarte, Aziaten. Mensen die gebaseerd op hun etnische achtergrond een standpunt in gaan nemen en de denkwijze van hun land van herkomst weer gaan gebruiken. Heel bijzonder. Soms mooi, soms jammer, maar mooi om te zien. En interessante achtergrondinformatie, wat zich daar afspeelt. Enorm bemoedigend nieuws daarover. En wat de wereld ons laat zien is de verdeeldheid en de vuiligheid, zou ik zeggen, van de taal die gebruikt wordt of de dingen die gezegd worden. Maar zoals ik altijd zeg, als we zien wat het nieuws in Nederland ons brengt, is dat slechts een reactie op wat God doet. Dat is de reactie van de duivel op wat God doet. Dat is het nieuws. Het is altijd slecht nieuws. Maar het goede nieuws daarachter, de waarheid, is dat inmiddels bijvoorbeeld in Egypte alle kerken die ze vernietigd zijn tijdens het regime van de Brotherhood op kosten van de staat zijn hersteld. Niet één uitgezonderd, allemaal. De muren, de ramen, de daken, alles is vervangen, hersteld. Meer christenen komen in Egypte nu veilig bij elkaar dan 10 jaar geleden. Met bescherming van de overheid. En de kosten om die gebouwen te herstellen komen van de overheid, uit belastinggeld. In Egypte. Vindt u het gek dat fundamentalistische terroristen daar hun staart roerden? Maar dat is het enige wat we zien. Maar God is aan het werk. Gods werk gaat door. Egypte is bemoedigd. De Koptische christenen komen weer samen op plaatsen waar ze vroeger samenkwamen. En die gemeenschap groeit weer. Mensen durven weer openlijk christen te zijn. De snelst groeiende kerk ter wereld op dit moment is in Iran. Onvoorstelbaar. 10.000 moslims per jaar worden christen. En al die verboden huisgroepen die in het geheim samenkwamen, komen nu langzaam maar zeker naar buiten. Die gaan gebouwen huren. Die gaan samenkomsten organiseren op plaatsen waar ze zich veilig kunnen voelen. 10.000 ex-moslims zijn christen geworden in Iran. En nog steeds. En weet u waar die mensen de moed vandaan hebben? Van Iraniërs die gevlucht waren naar het Westen, naar Amerika en Europa, hier christen zijn geworden en terugkomen met het goede nieuws. Halleluja, halleluja. Dat gaat de NOS ons niet vertellen. Dat staat niet in de Telegraaf. Dat vindt u niet in Trouw. Dat is het achtergrondnieuws. De duivel roept zijn staart omdat hij ziet dat hij verliest. Zoek dat nieuws, zoek het goede nieuws, zoek de waarheid. Want die geest van de waarheid, die woont in ons. Die wil ons laten zien wat wel of niet waar is. Maar zoek het op. Soms zul je onzin vinden en lezen. Maar het is al fijn als je het herkent als onzin. Dat betekent dat die geest van de waarheid in je werkt. Want sommige dingen zijn ronduit niet waar. Dat kunnen wij weten. Dat verschil kunnen wij maken met de geest van de waarheid die in ons woont. En de waarheid is een persoon. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarheid is niet flexibel. De waarheid is niet soms wel en soms niet waar. De waarheid is niet dood. Hij is waarlijk opgestaan. De waarheid leeft. Maria werd een aantal maanden geleden gevraagd om een column te schrijven voor een website die heel veel bezoekers trekt en die heet Ik Zoek God. Misschien interessant om eens op te zoeken. Ikzoekgod.nl. Prachtige website voor zoekers. En die wordt in het Nederlands enorm veel bezocht. Mensen die in Nederland wonen, maar overal vandaan komen, ongeacht hun land van herkomst, zoeken mensen zo'n simpel zinnetje. Ikzoekgod.nl. Ga eens kijken op die website. Er staan prachtige berichten op. En was Maria gevraagd om een column te schrijven met als titel Wie is God? Wie is God? De reacties daarop zijn geweldig. Maar sommige daarvan, ik heb gisteren heel die column nog eens doorgelezen, en sommige reacties daarop zijn waarschijnlijk nieuwsberichten voor de reguliere media. Boze mensen, atheïsten, ongelovige mensen, beschadigde mensen. Mensen die hun tong en hun gaven om te schrijven en te spreken gebruiken voor de vijand. Maar die talenten zijn wel van God ontvangen. Hoe boos mensen kunnen zijn als je uitlegt wie God is. Maar die waarheid die opstond uit de dood en nu leeft, staat onder vuur in Nederland. Zoveel onwaarheden worden verspreid als waarheid, dat het lijkt alsof de waarheid een leugen is. Want laten we eerlijk zijn. Het is tegenwoordig al controversieel als je zegt dat God de schepper van de aarde is. Dat hoeft niet waar te zijn. Dat geloof jij, maar ik geloof dat niet. Ik geloof dat wel en ik zal het u nog sterker vertellen, ik weet dat. Want onderzoek alle andere opties en ze blijken leugen te zijn. Ik heb meer geloof nodig om alle andere opties als waarheid te zien, dan te geloven dat God de Vader schepper van hemel en aarde is. Het is helemaal niet politiek correct om te geloven dat die God die de hemel en de aarde schiep, het volk Israël uitkoos als voorbeeld op aarde. Een voorbeeld voor ons, om te zien wat zijn wil is en hoe groot zijn genade is. Een voorbeeld voor de hele wereld, om te zien hoe betrokken God wil zijn op deze aarde, bij het leven van mensen dag in dag uit. Daarvoor koos hij het volk Israël uit. En ik las een artikel van een bekende Engelse theoloog, die schreef: God koos het volk Israël niet uit omdat ze beter zijn dan anderen, maar omdat ze hem harder nodig hebben dan anderen. Een interessante bewering, maar niet helemaal onwaar. Maar hij vraagt wel van ons als christenen, als volgelingen van Jezus, een Jood, om die mensen, het volk en het land te respecteren en hem daarmee te eren. Dat is de waarheid. Maar absoluut politiek incorrect in onze tijd. Durf maar op te staan en te zeggen dat jij weet dat het volk van Israël Gods uitverkoren volk is. En je maakt vijanden. En ik doe het regelmatig. En het is makkelijk om in een bepaald gezelschap vrienden te maken met zo'nzelfde standpunt. Maar het is niet makkelijk om zonder die vrienden ergens alleen te staan en te verkondigen dat de God van Abraham, Isaac en Jacob de vader van Jezus is en ook mijn God. Daar maken we geen vrienden meer mee. Maar laat het ons niet stoppen, de waarheid is de waarheid. Iedereen maakt zich zo druk om allerlei dingen die gebeuren. De meest idiote theorieën over het klimaat. Luister, of je daar nu wel of niet in meegaat, ik hoor tegenwoordig christenen die dat belangrijker vinden dan het evangelie van het goede nieuws. Maar zolang als de hemel en de aarde bestaan, zal er een tijd van zaaien zijn en een tijd van oogsten. Een tijd van zomer en een tijd van winter. Dat is Gods woord. Ongeacht de omstandigheden, dit is de waarheid. Zolang hemel en aarde bestaan, en als ik om me heen kijk, zie ik dat de aarde nog bestaat. Er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten, een tijd van zomer en een tijd van winter. Dat gaat niet veranderen. En iedere verandering kunnen we gebruiken om politieke macht te krijgen, of om financiële macht te krijgen, of om mensen in een bepaalde richting te dwingen die ons beter uitkomt. Maar het is een leugen. Het is een leugen. Wij kunnen met elektrische auto's het klimaat op aarde niet veranderen. Pure onzin. Zo'n klein stipje op de aardbol. Europa en Amerika zijn zo klein op de aardbol. En soms hoef je maar 100 kilometer in je auto te gaan rijden. Misschien in je Prius. Om te zien dat het onzin is. En ik zeg niet dat we niet goed op onze planeet moeten letten. Dat we niet moeten zorgen dat het niet uit de hand loopt. En ik denk dat een elektrische auto binnen de bebouwde kom heel handig is. Als je geen uitlaatgassen meer uitspuwt waar zoveel mensen wonen. Maar die elektriciteit wordt ergens opgewekt. En het hele ecosysteem raakt in de war als ze overal windmolens neerzetten. Bijen kunnen de weg niet meer vinden. We hebben allerlei dingen verzonnen omdat we een bepaalde theorie hebben die lijkt te kloppen, maar er klopt niks van. Al die dingen die wij kunnen verzinnen, met de talenten en de gaven die God ons gegeven heeft, zijn niet altijd gebaseerd op zijn waarheid. En ik vind het prima als mensen hun leven inzetten om onze planeet te beschermen. Want ik denk in eerste instantie dat het niet de opdracht is van linkspolitiek denkende machthebbers. Maar dat onze taak is om deze planeet te beschermen. Het is Gods schepping. En wij geloven dat Hij de schepper is. Het is onze taak. Maar laten we niet meegaan in de onzin van de wereld. Wat hebben mensen gekregen voor wijsheid en kennis, talenten, de medische wetenschap? Onvoorstelbaar wat er tegenwoordig mogelijk is. Prachtig om te zien. Maar al die gaven, al die talenten, al die kennis is niet bedoeld om van jongetjes meisjes te maken of te proberen van meisjes jongetjes te maken. Of ze al te vermoorden voordat ze geboren zijn. Daar is die kennis niet voor. Alle wijsheid die we hebben, alle kennis, alle ervaring, alles wat we zouden kunnen doen met wat God ons geeft, maar gebruikt wordt om relaties kapot te maken. Het gezin als hoeksteen belachelijk te maken. Het huwelijk onnodig te verklaren. Ik las van de week een artikel. Dat is wel eens interessant als je op plaatsen komt waar je liever niet bent. Maar dat was bij de tandarts en er liggen altijd zoveel tijdschriften. Iets wat ik nooit zou oppakken. En dan las ik een artikel. En het is onvoorstelbaar, er stond een foto bij. En het gezicht van een man met een titel. En er stond onder, kinderen hebben geen moeder nodig. Wie verzint het? Hoe kunnen we denken, waar komen kinderen vandaan als ze geen moeder nodig hebben? Dat staat in een gerenommeerd tijdschrift met de titel en de foto van die man erbij. Kinderen hebben geen moeder nodig. En in datzelfde artikel stond een stukje over omdenken. Dat wij in onze post-waarheid-maatschappij... Een post-waarheid-maatschappij. De waarheid is voorbij nu. Post-waarheid, daar zijn we nu voorbij. We weten nu beter. Moeten we leren omdenken. Want we zijn erachter gekomen dat de waarheid niet bestaat. Onvoorstelbaar. Maar de waarheid is Jezus Christus, mijn redder. Zijn bloed aan het kruis zorgt ervoor dat ik hier kan staan en tegen jullie kan spreken over de waarheid. Maar we zijn nu post-waarheid. Na Christus. Dat klopt. Ik heb ook een leven voor Christus en een leven na Christus. Maar er zal nooit een postwaarheid bestaan, want Hij leeft eeuwig. En ik met Hem, en ik hoop jullie allemaal. Laat ik maar een tekst lezen. Alle teksten die ik vandaag ga lezen staan in het Evangelie van Johannes. Dus dat is makkelijk te vinden. Als je het eenmaal gevonden hebt, kan je op 20 bladzijden alles vinden wat ik vandaag ga lezen. En ik hoop als je de kans hebt, een aantekeningenboekje en een pen of een mogelijkheid om die teksten eens op te schrijven en later na te lezen. In dit verband, en mag in iedere volgorde, ik wil u eigenlijk vragen om het hele Evangelie van Johannes eens achter elkaar door te lezen, zonder te stoppen. Ik krijg dan een soort halleluja gevoel. De evangelie van Johannes is echt bijzonder. Zeker in vergelijking met de andere evangelie is het een enorme toegevoegde waarde. Omdat Johannes dingen opschrijft, daar is hij ook een beetje onbekend geworden, over de toekomst. Want hij schreef ook de openbaring aan Johannes. Maar hij zag dus wat er gebeurde na het kruis, na de opstanding en na de uitstorting van de Heilige Geest. Hij ging verder met de informatie die de andere evangelisten ook hadden. Maar hij gebruikt die profetisch. Het is geweldig om het evangelie van Johannes te lezen En erachter te komen dat dit echt voor ons, aan ons in deze tijd geschreven is. Johannes 16, vers 12 tot en met 15. Dus Johannes 16, vers 12 tot en met 15. Daar is Jezus aan het woord. En ik denk dat de mensen die toen naar hem luisterden, die hier live aanwezig waren, zeg maar, dat die geen idee hadden waar hij over sprak. Dat blijkt ook later wel. Maar in Johannes 16, vers 12 zegt Jezus, nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, wanneer die komt, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. En daarom heb ik u gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Een beetje lang in de herziene Statenvertaling, maar ik heb wel bewust voor deze vertaling gekozen. Ik zal u straks laten zien waarom. Niets van wat de Heilige Geest tot ons kan zeggen, niets, komt niet eerst via Jezus van de Vader. Alles wat de Heilige Geest te zeggen heeft, heeft hij van Jezus. En Jezus zegt, op andere plaatsen ook, ik zeg alleen wat ik de Vader hoor zeggen. Ik doe wat ik de Vader zie doen. Als u mij gezien hebt, hebt u de Vader gezien. Hoe kan Jezus dat zeggen? Omdat die geest, de geest van God, de geest van de waarheid, in hem woont. En hem laat zien wat de Vader wil. En Jezus heeft zoveel te zeggen, maar dat konden ze toen nog niet dragen. En kennelijk wij nu wel. Want de Heilige Geest spreekt tot ons. Door ons heen. Daarom is het zo belangrijk dat wij niet denken onze gaven, onze talenten, onze kennis, onze wijsheid te kunnen gebruiken zonder de leiding van de Heilige Geest. Dan loopt het fout. Dan wordt het weer menselijke religie. Of de meest logische manier van handelen. Ik ben erachter gekomen dat God niet erg logisch is. Soms wel moeilijk. Ik heb soms veel betere plannen dan God. Hij kan niet goed logisch denken. En in het begin dacht ik wel eens, Heer, ik wil u dienen. Laat mij uw adviseur zijn. Ik kan wat beter logisch denken. Want ik weet precies wie er genezen moet worden, wanneer. En ik weet ook hoe we een dienst in elkaar moeten zetten als we bij elkaar komen. En ik weet eigenlijk ook wel beter welke mensen klaar zijn om het evangelie te horen. De meeste niet, dus ik hou mijn mond dicht. Dat is logischer. Maar weet u, net als die pottenbakker, is God degene die die klei vormt. En hij heeft in zijn gedachten wat voor voorwerp het wordt. Een schaal of een kruik of een beker. En waarvoor hij dat gaat gebruiken. En mijn logica is vaak gebaseerd op menselijke constatering. En daar staat God ver boven. Inspiratie van de Heilige Geest is heel iets anders dan menselijke logica. Sterker nog, het staat er vaak haaks op. Als wij doen wat ons het beste lijkt en we zijn bereid naar de Heilige Geest te luisteren, zul je vaak die stem horen die vraagt om het anders te doen. Of op een ander moment, of op een andere plaats. Of op het moment dat ik denk, nou hier is harde grond, hier ga ik het evangelie niet delen. Mensen zijn vijandig. En de Heer zegt, die man, spreek die man maar eens aan. En dat is dan vaak een man of een vrouw die ik in eerste instantie nooit aan zou spreken. En die wil God bereiken door mij. En ik hoef alleen maar te gaan en te zeggen waarvan ik weet dat het zijn waarheid is. En als ik het niet doe, mis ik de kans. En ik kom er steeds meer achter dat de Heilige Geest mij nu ook gaat zeggen wanneer ik kansen mis, omdat ik ongehoorzaam was. Maar dat gaat hij pas doen nadat ik honderden keren wel gehoorzaam ben geweest en heb gezien wat een machtig werk hij doet. In mensen, door mij te gebruiken. En ik wil ook vragen om niet te denken dat er daarom iets beter is aan mij dan aan anderen. Soms vraag ik me wel eens af hoe God het risico neemt om mij te gebruiken. Als God mensen gebruikt, zegt dat vaak niet zoveel over die mensen. Het zegt meer over hem. Over zijn genade. God kan mij gebruiken ondanks mij. Niet dankzij mij. Ondanks mij. Het enige wat ik hoef te doen, is uiteraard de Heilige Geest in mij uit te nodigen. Jezus Christus zelf, die met zijn geest in mij woont. Het is onmogelijk om daaraan voorbij te gaan. Maar dan hoef ik alleen maar mijzelf, mijn logica, mijn dromen, mijn wensen van nu opzij te zetten om die van God te kunnen doen. En dat doet zeer. Nog steeds, iedere dag. Dat gaat niet over. En de voorbeelden die we uit de Bijbel hebben, de Nieuwtestamentische profeten, discipelen, apostelen, de meeste van hen zijn gedood. Van de eerste 12 is Johannes de enige die waarschijnlijk een natuurlijke dood is gestorven. De rest is vermoord. Opgehangen, onthoofd, gekruisigd. Denk niet dat het comfortabel is om gereedschap in Gods hand te zijn. Want soms vraagt hij je wel eens een hamer of een bijl te zijn. Om ergens een einde aan te maken. En dat is nooit logisch in onze ogen. Maar als de geest van de waarheid komt, die zal jullie alles vertellen. De volledige waarheid. Ik ga even verder naar Johannes 18, vers 37 en 38. Dat is het gedeelte waar Jezus voor Pilatus staat. Ik heb het vaker gebruikt. Ik heb het de afgelopen dagen zo vaak doorgelezen. Denk ik, wat hierin staat, zo'n klein stukje Bijbelse waarheid. Johannes 18, vers 37 en 38. Pilatus zei tegen hem, tegen Jezus, u bent dus toch een koning. En Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen. Om van de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem, wat is dan waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten, naar de Joden, en zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. Om te beginnen beantwoordt Pilatus hier zijn eigen vraag. Hij vraagt aan Jezus, wat is waarheid? Dan gaat hij naar buiten en dan zegt hij tegen de mensen die Jezus willen doden, ik vind geen schuld in hem, dat is de waarheid. Dat is een openbaring die hij ontvangt op het moment dat hij de vraag stelt. Ik vind geen schuld in hem. Dat is de waarheid. Maar hij moet toch sterven. Niet dankzij Pilatus. Ondanks Pilatus. Pilatus zegt, besef je wel dat ik de macht heb over jouw leven en dood. Dat is in een scène hiervoor. Jezus reageert daar nauwelijks op. Maar Jezus zegt wel, kijk, die macht, die autoriteit is ook van God gegeven. Ik denk dat Pilatus eigenlijk Jezus had willen vrijspreken. Hij probeert dat. Hij zegt tegen die mensen die Jezus willen doden, ik vind geen schuld in hem. Laat hem met rust. Maar Jezus moet sterven. En dan kunnen we Pilatus de schuld van geven. Dan kunnen we de Joden de schuld van geven. Die staan te schreeuwen, kruist hem. Maar het is mijn schuld. Het zijn mijn zonden. Die hem ertoe dwongen om zijn vrije wil te gebruiken om tegen God te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik ben schuldig aan zijn dood. En niemand anders. En wij allemaal. Dat is de waarheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Als we op die weg wandelen, zullen we de waarheid zien en het leven ontvangen. De weg, de waarheid en het leven. In een man die naar de aarde kwam als zoon van God, maar zijn glorie aflegde om voor ons te doen wat we zelf niet kunnen. Als iemand mij daarom belachelijk wil maken dat ik dat geloof, dan mag dat. Dan mag dat van mij. Ook in mijn gezicht. Maar ik wil niet dat ze Jezus belachelijk maken. En ik moet daarvoor opstaan. En steeds vaker moet ik daarvoor opstaan. En ik werk in een situatie waar het soms heel moeilijk is. Veel mensen die niet alleen niet geloven wat ik geloof, maar zichtbaar in de handen van de vijand zijn gevallen. De woorden die mensen spreken, de dingen die ze zeggen over hun vrouw, hun huwelijk, de drugs die ze gebruiken, de openlijke dronkenschap en de trots daarop en de boosheid op de waarheid, is soms heel pijnlijk. Heel pijnlijk. Maar soms geeft God een lichtpuntje. En komt een collega wel eens naar mij toe om te vragen of ik voor hem wil bidden. Of voor zijn huwelijk, of voor zijn zoon, of dochter, of zijn vrouw, of voor hemzelf. En pas zei een collega iets, toen dacht ik, dat heb je van God gehoord. Dat heb je van God gehoord. Ik kon het niet geloven uit zijn mond. Er waren wat problemen op het werk en dat liep hoog op en mensen dreigden ontslag te nemen. En toen zei ik, weet je wat, ik ga wel naar de baas. Ik ga wel praten over deze situatie, want ik hoor iedereen erover, maar niemand doet iets. En toen zei een andere collega, waarom denk jij dat de baas naar jou zou luisteren? En toen zei een collega waarvan ik echt weet dat het heel fout is in zijn leven. En die zei, maar Jan, die praat ook met de grote baas in de hemel, waarom niet met de grote baas hierboven? Dat is een inzicht. Hij ziet dat ik niet bang ben om met en over de grote baas in de hemel te praten, God de schepper. Dus hij vindt het helemaal niet raar dat ik het ook op durf te nemen tegen een werkgever. Dat is ook niet raar. Ik denk dat we dat allemaal wel eens moeten doen, ongeacht onze positie. Maar omdat wij de grote baas, als ik het zo oneerbiedig even mag zeggen, ook kennen. En die gaat met ons en die staat bij ons. En dat probleem wat er was, is gedeeltelijk opgelost door die ene ontmoeting. En weet u waarom? Omdat God de kans kreeg om iets te doen toen ik besloot om iets te doen. Kent u dat gevoel? Het was een roeping, om het zo maar even te zeggen. Dat klinkt misschien heel zwaar, maar ik wist dat God iets van mij verwachtte, wat ik niet met plezier deed en zelfs een beetje met tegenzin. Maar hij vroeg mij om mijn vrije wil te gebruiken, om net als Jezus te zeggen, oké, niet mijn wil, het is niet comfortabel, ik ben er niet blij mee, maar u wil geschieden, dus ik ga wel. En dan kan God mensen aanraken. Ondanks ons. Het is heel interessant dat Jezus hier zegt, ik ben naar de aarde gekomen om te spreken over de waarheid. Dat is toch typisch. Ik dacht dat hij naar de aarde kwam om voor mijn zonde te sterven, toch? Dat hebben we toch geleerd. Dat Jezus naar de aarde kwam, God in een lichaam op aarde, om te lijden, te sterven en op te staan uit de dood. Maar Jezus zegt hier, hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen. Om voor de waarheid te getuigen. Dat is interessant. Dat is echt interessant. Zijn taak op aarde was het plaatsvervangend lijden en sterven. Dat is zijn taak, zijn opdracht. Dat ga je doen. Maar Jezus wist dat als hij dat ging doen, dat daarmee de taak volbracht was. Hij sprak dat ook uit. Het is volbracht. Maar hij had meer dan een taak. Hij had ook een doel. En het doel van Jezus was om voor eens en voor altijd de waarheid bekend te maken aan een wereld die leefde in leugen. En daarna de geest van de waarheid te sturen om in ons te wonen, zodat wij altijd kunnen opstaan tegen de leugen. Dat is het doel van zijn geboorte. Alsof het plaatsvervangend lijden en sterven een bijzaak was. Dat moest gebeuren. Hij had zelf tegen de Vader gezegd dat hij wilde gehoorzamen. En toen het punt kwam en het heel moeilijk werd, zei hij nog niet, mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar hij kwam om de wereld met de waarheid bekend te maken. Die ongeveer 33 jaar dat Jezus op aarde rondliep, met een groep mensen om zich heen, een steeds grotere groeiende groep mensen in een grote cirkel om hem heen. Heel vaak staat er was een grote schare Maar dat woord precies vandaan komt, weet ik niet. Als kind moest ik er altijd een beetje om lachen, want ik had wel een kleine schaar, grote schaar, hele grote schaar gezien. Maar dat woord scharen, dat is gewoon menigte. Een enorme menigte mensen verzamelden zich om hem heen. Die liepen met hem mee. Er staat ook dat ze soms een plek moesten zoeken voor die mensen om te eten en om te slapen. Dat waren tienduizenden mensen die zich om Jezus heen verzamelden. Weet u waarom? Omdat ze de waarheid hoorden. Omdat ze de waarheid hoorden. En steeds meer mensen zouden zich nu ook om Jezus heen verzamelen als ze van ons de waarheid hoorden. Als wij durven opstaan, als iemand iets negatiefs zegt over het volk Israël, het land Israël of de Joden in het algemeen, dat is Gods uitverkoren volk, dat is niet veranderd. Wij zijn niet in hun plaats gekomen, wij zijn in die edele olijf geënt. En hebben nu de opdracht om ze jaloers te maken, omdat wij er, laat ik maar even zeggen, met hun God vandoor gaan. Dat is onze taak. Maar dan moeten we wel opstaan en de waarheid spreken als er leugen gesproken wordt. Jezus sprak over allerlei koningsrijkprincipes, duizenden, door de hele Bijbel heen. Allerlei dingen die voor toen nieuw leken, die inmiddels aardig gevestigd zijn in de, laat ik maar even zeggen, de christelijke orde van de dag. Christelijke politici hebben vaak wel een goed beeld van wat Jezus zou willen. Alleen zijn die moeilijk te vermengen met het wereldse denken. Dus dat blijft een enorm strijdveld. Maar die koninkrijksprincipes die worden steeds duidelijker. En zeker nu de tijd van de koning nadert, gaan we zien dat het verschil tussen waarheid en leugen steeds groter wordt. En dat het bijna niet meer te doen is om de waarheid uit te spreken als de leugen geaccepteerd is. En we kunnen klagen over de duisternis in de wereld. Al die dingen gebeuren op de scholen met onze kinderen en in de ziekenhuizen en overal. Maar ik heb al vaker gezegd, duisternis is slechts een gebrek aan licht. Als christenen hun licht laten schijnen, verdwijnt de duisternis. Er is geen weerwoord tegen de waarheid. En dat is onze taak. En daarom zijn we allemaal anders. Daarom laat de een zijn licht schijnen in een ziekenhuis, omdat die daar werkt. En de ander is stratenmaker en laat daar zijn licht schijnen. Ik ben automonteur en laat nog steeds daar mijn licht schijnen. Weet u hoeveel mensen die nooit een Bijbel hebben gelezen van mij dagelijks dingen horen die in de Bijbel staan? Zijn er misschien maar 12, 20 hoogstens, maar ze horen het en ze zien het. En de Heilige Geest kan het werk doen om hun harten te veranderen. Ik hoef alleen maar te getuigen. En mijn getuigenis is eigenlijk heel simpel. Eerst was ik blind en nu kan ik zien. Mijn leven was op zijn best gezegd egoïstisch en wat rommelig. Toen heb ik Jezus leren kennen, is de geest van de waarheid in mij komen wonen. En nu heb ik inzichten waar de wereld naar smacht. En die hebben niks met mijn opleiding te maken. Prijs de Heer, halleluja, want daar kwam ik nergens. Die hebben helemaal niks te maken met mijn persoonlijke wijsheid of kennis of ervaring. Die hebben alleen maar te maken met mijn beschikbaarheid aan de Heer. Alleen maar. Hij geeft die wijsheid. Soms heb ik wel eens dingen tegen mensen gezegd waar ik achteraf van schrik. Dan denk ik, ja, waar haal ik het lef vandaan om dat tegen die man of die vrouw te zeggen? En later, soms moet ik wel eens verantwoording afleggen voor dingen die ik gezegd heb. Maar eigenlijk nooit, nooit, kan ik wel zeggen, wordt dat als negatief ontvangen. Mensen herkennen de waarheid. En het doet even pijn, voor onszelf ook. Maar mensen herkennen vaak wel de waarheid als noodzaak. Die mogen we niet uit het oog verliezen. En dat is onze taak, om te getuigen van de waarheid. Er zijn een flink aantal dingen in het Johannesevangelie. Dat is heel bijzonder. Daarom heb ik gekozen voor de herziene statenvertaling in dit geval. Waar Jezus spreekt, en telkens voordat hij de bom laat vallen, zeg maar, zegt hij, voorwaar, ik zeg u. Nou is dat in het Hebreeuws en in het Grieks is dat een bijzondere woordspeling of taalgebruik. Want hij zegt dus twee keer voorwaar of waarheid. En in het Grieks is dat amen. Dan staat ook telkens als Jezus die dingen zegt, zegt hij amen, amen. Dus het is waar. En dan begint hij te zeggen wat hij te zeggen heeft. En in het Nederlands is dat vertaald als voorwaar, ik zeg u. In het Engels staat er verily, verily, verily. En dat is gewoon waarheid, truth, truth. Dat wat ik nu ga zeggen is een vaste waarheid. Twee keer waarheid betekent het is echt waar, onomstotelijk waar. En in de evangelie van Johannes staat dat 25 keer. 25 keer, voorwaar, voorwaar. In de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling. In het boek en andere vertalingen, NBV, gebruiken ze telkens een andere vorm. Het komt wel op hetzelfde neer, maar er staat bijvoorbeeld, ik zeg u, het is waar. En dan komt het wat hij zegt. En een andere keer staat er, dit is de waarheid. Of dan staat er, wat ik nu zeg, is waar. Zo hebben ze dat steeds vertaald. Maar in de Herziene Statenvertaling houden ze vast aan wat er in het Grieks staat. Voorwaar, voorwaar. Amen, amen. En ik wil een aantal van die teksten met u lezen, maar ik hoop echt dat u nieuwsgierig wordt en als u het evangelie van Johannes leest, dat hij al die voorwaar, voorwaars eens onderstreept. Want dat zijn koninkrijkprincipes die Jezus neerlegt voor zijn discipelen toen en voor ons. Van dit is de waarheid waarop wij kunnen staan en waarop het koninkrijk dat komt, gebouwd is. Dit is de waarheid. En ik ga er een beetje snel doorheen, want ik wil niet dat het heel erg laat wordt vandaag. Ik zal beginnen met Johannes 3, vers 3. Die voorwaars, die kunnen echt je ogen openen voor bepaalde dingen. Wat Jezus nu echt belangrijk vindt. Johannes 3, vers 3. We kennen allemaal die situatie. Daar is Jezus met Nicodemus, de wetsgeleerde. Die hem 's nachts opzoekt om vragen te stellen, want die heeft de waarheid erkend. En dan staat er, Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Heel simpel, maar laten we daar eens beginnen. Het is onmogelijk, om het koninkrijk van God te zien als we niet opnieuw geboren zijn. Dan kunnen we samenkomsten bijwonen, we kunnen in een christelijk koor zingen, we kunnen iedere kathedraal bezoeken die we tegenkomen, we kunnen christelijke vrienden hebben, we kunnen naar bijbelstudies gaan. Maar voorwaar, als je niet wedergeboren bent, kun je het koninkrijk van God niet zien. Dan denk ik dat voor de mensen hier niet zo'n uitdaging is. Maar vergeet niet dat de mensen om ons heen die niet wedergeboren zijn, die principes niet kunnen zien. Want die zien dat koninkrijk niet. Hun ogen zijn daar niet voor geopend, want die geest van de waarheid is niet in hen. En dat moeten we ze niet kwalijk nemen. We moeten het ze aanbieden. Aanbieden. Ik zeg het zo vaak tegen mensen. Zeggen ze, waar haal je dat vandaan, dat soort ideeën? Ik zeg, dat komt uit de Bijbel, wil je ook die wijsheid hebben? Ik kan met je bidden. Maar soms doen mensen dat ook. Hè? Het is niet zo ingewikkeld, want wedergeboorte is ook niet iets wat wij geven of wat je ontwikkelt. Het is net als een natuurlijke geboorte. Een kind wordt geboren en dan begint het leven op aarde. Maar zo is met wedergeboorte ook, dat is een moment. Boom. Nodig Jezus uit in je hart en zijn geest zal komen en dan ga je het koninkrijk zien en alle principes. En als we met die liefde en die duidelijkheid mensen benaderen die nog gesloten ogen hebben, dan zeggen sommigen, ja maar natuurlijk wil ik dat ook wel. Ik heb er nooit wat van begrepen. Ik zeg, nee, je gaat het ook niet begrijpen. Je kan de Bijbel lezen van voor tot achter, 10 keer. Je gaat het niet begrijpen als die geest die hem geïnspireerd heeft niet in je hart woont. Nog een andere voorwaar. Johannes 5, vers 19. Jezus dan antwoordde en zei hen, voorwaar, ik zeg u. De zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, doet ook de zoon op dezelfde wijze. Voorwaar. Jezus gaat nooit tegen de vader in. Ook niet als hij dingen doet die wij niet logisch vinden. Zo vaak vragen mensen, ja maar hoe zit dat dan op dat tempelplein? Dan gebruikt hij geweld en waarom zegt hij tegen die farizeeërs, jullie adderige broed? Omdat hij de vader dat hoorde zeggen. Dat staat hier. Hij gaat niet tegen de vader in. Sterker nog, hij zegt niet eens iets zonder dat de vader het gezegd heeft. En soms is het daarom wel eens belangrijk om te beseffen dat als de Heilige Geest iets in ons hart legt, iets tot ons spreekt of iets voor ons eruit ligt wat ons duidelijk maakt dat wij iets kunnen zeggen of doen, dat van God de Vader in de hemel komt. Via Jezus, zijn geest in ons, wil God dat een bepaald woord gesproken wordt. Op aarde. En soms is dat heel oncomfortabel. Ik kan wel zeggen, vaak is dat heel moeilijk. Vorige week waren we in Oekraïne, had ik een gesprek met een man die bekend stond als een, laat ik maar zeggen, een levensgevaarlijke gek. Een psychoot, een huurmoordenaar geweest. Niet tot geloof gekomen, enorm boos, maar door zijn verslaving terechtgekomen in een christelijk opvanghuis. En die hadden ze naar een zomerkamp gebracht waar wij onderwijs en bediening deden. En er waren meer dan 200 ex-verslaafden. En hij was er daar één van. Hij was nog niet zo erg ex. Hij zat enorm met zijn verleden, maar eigenlijk meer met zijn toekomst. Want hij had zelfmoordneigingen, wilde zelfmoord plegen, had hij al 2 keer geprobeerd. En als zelfs dat niet lukt, dan word je echt onzeker. En hij sprak mij aan over een aantal dingen die hij wilde doen. En het was heel schandalig en triest en onvoorstelbaar dat iemand zulke gedachten in zijn hoofd kan hebben. Want nu wilde hij zelfmoord plegen, maar God had hem laten zien dat er eerst nog een aantal mensen opgeruimd moesten worden voordat hij kon gaan. Dat soort talen. Dus ik legde hem eerst uit dat niet iedere stem van God is, om te beginnen. Zeker niet als God dat soort dingen zegt, want de Heilige Geest zegt tegen ons alleen maar dingen die God de Vader zegt. En zulke dingen zegt God de Vader niet. En ik heb meer dan 2 uur met die man gesproken en mijn tolk zei op een gegeven moment, ik wil dit niet meer aanhoren, ik kan dit niet meer verdragen, wil je stoppen? Ik zei, nou ja, ik zal een andere tolk vragen. Ik zeg, maar wil jij tegen hem zeggen in zijn eigen taal dat hij zijn taal moet kruisen? Omdat jij dat niet aan kan. En dat deed ze en toen veranderde hij wel een beetje, legde hij wel wat dingen anders neer. Maar na 2,5 uur zei ik tegen hem, als jij echt wil sterven, kan je over 1 uur bereikt hebben. Dat kunnen we allemaal. Als je echt je vrije wil gebruikt om te sterven, kunnen we allemaal. Al die pogingen, dat is vaak schreeuw om aandacht. We kunnen allemaal besluiten om te sterven en er een eind aan maken. Dank God. Dat de meeste van ons dat niet doen. En de meeste mensen op aarde dat niet willen, want we hebben allemaal een drang om te leven. Maar deze man wilde echt niet meer leven. En ik zei, als jij die keuze maakt om te sterven, dan kan je dat vandaag doen. Ik zei, maar ik wil liever niet dat je dat hier doet. Dat is niet goed voor de reputatie van zo'n zomerkamp, waar allemaal ex-verslaafden komen. Die man, die kwam na 2,5 uur zelf eigenlijk zonder dat ik hem dat vroeg tot de conclusie dat hij toch wel wilde leven. Ik zeg, maar niet zoals je altijd geleefd hebt. Nee, helemaal niet. Ik zeg, wil je nieuw leven dan? Hij zegt, dat zou ik willen, echt opnieuw beginnen. Maar dat kan niet. Ik zeg, ja hoor, dat kan wel. En binnen 1 kwartier leidde ik hem naar de Heer. En er gebeurde een wonder op dat moment. Zijn ene oog zat dicht. Door een hersenoperatie had hij een aantal zenuwen die niet meer perfect functioneerden. En zijn ene oog zat dicht. En op het moment dat hij de Heer aannam, zei de tolk, Jan, zijn oog is open. Dat gebeurde meteen. Meteen ging dat ene oog open. En hij glimlachte bijna. Zo blij was hij. En die man is daar heel de week nog geweest. En een paar keer als wij onderwijs gaven, ging hij helemaal op het verste hoekje, op het puntje van een bankje erbij zitten. Maar hij keek altijd naar de grond of naar de lucht. Had geen oogcontact met niemand. Maar op de allerlaatste dag, vlak voordat het afgelopen was, had ik nog een sessie van 2,5 uur. En daar zat hij op het hoekje van een bank. En toen het afgelopen was, liep ik weg. En hij keek die kant op en hij stak zo zijn hand uit naar mij. Om te laten zien, ik ben er. En ik heb leven. Iedereen was nog steeds een beetje bang van hem, maar ook door zijn manier van praten en zijn uiterlijk. Maar die man ontving leven. In hem, ondanks alles, was nu die geest van de waarheid komen wonen. Wat een wonder, wat een wonder. En ik ben er eigenlijk toe gedwongen om met hem te spreken. Ik had hem nooit uitgekozen. Iemand kwam hem brengen. Maar God zei het. En God deed het. En ik denk, als ik het niet had gedaan, had God wel een ander gevonden. Om die man te bereiken. Maar hij vroeg het aan mij. En ik wilde die kans eigenlijk niet missen. Want ik weet inmiddels hoe dat voelt. Als je een bewuste kans mist. En dat wil ik niet. Ik ga naar Johannes 14, vers 12. Voorwaar, voorwaar. Prachtig. Johannes 14, vers 12. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Heel bijzonder, niet zo logisch, menselijke logica. Voorwaar, dit is echt waarheid. Amen, amen. Ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken doen die ik doe ook doen. En grotere dan deze, want ik ga naar de vader. Waarom kan het feit dat God naar de vader gaat ervoor zorgen dat ik grotere werken doe dan hij? Hoe? Eén ding weet ik zeker. Jezus zegt, als ik naar de vader ga, zal ik hem vragen om zijn geest, de trooster, of mijn plaatsvervanger te sturen. En die komt in u wonen en zal u nooit meer verlaten. Geweldige tekst. Die plaatsvervanger van Jezus, eigenlijk, dat zijn wij geworden omdat de geest die hem op aarde vervangt als Jezus naar de vader gaat, in ons woont. En Jezus had een bediening van minder dan 3 jaar. Maar sommigen van ons wel 40 jaar. We kunnen grotere dingen doen dan Jezus deed. Dat zijn zijn woorden. Soms is het wel eens een beetje eng om dat uit te spreken. Maar Jezus zegt het. En ik wil zeggen over mijn leven, ik zal grotere dingen doen dan Jezus. Grotere daden verrichten dan Jezus. Wat betekent dat? Dat ik op zijn minst naar zal moeten streven om te doen wat hij deed. De zieken genezen, de doden opwekken, het goede nieuws verspreiden, discipelen maken en ze dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is de basis, daar begint het. Zieken genezen, doden opwekken, demonen uitdrijven. Dopen, begin daar. Wie van ons heeft mensen gedoopt? Om maar even, ik stel het gewoon even als vraag. Jij nog niet? Nou, daar kunnen we op wachten dan. Dan gaan we het een keer over hebben. Ja, maar er zitten hier 4 mensen. We hebben een klein groepje, maar er zijn 4 mensen die zelf anderen gedoopt hebben. Terwijl de Bijbel daar zo duidelijk is. Ga de wereld in. Vertel het goede nieuws. Maak discipelen en doop ze in mijn naam. Dat is voor ons allemaal. Daarom zegt Jezus, wie in mij gelooft. Dat is trouwens interessant, want we lezen nergens direct dat Jezus mensen doopt in de Bijbel. Daarom kunnen we ook niet zeggen dat hij dat wel of niet gedaan heeft, maar we lezen het nergens. Maar hij zegt, van ons ga de wereld in. Maak discipelen en doop ze in mijn naam. Dat is het begin. Daar begint het. En ik sta wel eens voor groepen van 200 mensen waar er maar 10 zijn die daaraan gehoorzaamd hebben. Hoe kan het zijn? Hoe kan het gebeuren dat de leugen van de wereld ons zo indoctrineert dat die zelfs de kerk is binnengekomen en een heel select groepje aanwijst die mensen mogen dopen? Onzin, leugen. Wie in mij gelooft, zal grotere werken doen dan ik. Genezen, boze geesten uitdrijven, doden opwekken. Discipelen maken van de natieën. Geweldig. Geweldig, wat een opdracht. En hoeveel van onszelf moeten we opzij zetten om te kunnen doen wat van hem is? Heer, ik leg alles voor u neer, hebben we gezongen. En ik durf u te zeggen dat ik daar nog niet ben. Maar iedere stap die ik zet om mijn eigen wil opzij te zetten voor de wil van God, doet een beetje zeer, maar brengt mij dichter bij de plaats waarvan ik zie dat Jezus bedoelde, Jan, jij, omdat je in mij gelooft, kan grotere werken doen dan ik. En ik heb geoefend. En ik heb nog geen doden opgewekt, maar ik heb inmiddels met 3 doden gebeden. Mijn handen opgelegd of uitgesproken, omdat ik er niet meer bij kon. Dat die persoon uit de doden opgewekt zou worden. Dat doe ik niet omdat ik denk, dat gaan we even regelen. Maar dat doe ik omdat God het van mij vraagt. En de Heilige Geest in mij zegt dan, nu, gebruik dit moment om te doen wat ik van je vraag. En als het een keer gebeurt, zal iedereen het weten. Maar die 3 keer dat het niet gebeurt, dus zit ik wel met zo'n vraagteken. 'S avonds rechtop in bed. Maar het wordt van me gevraagd. Maar ik zie wel mensen bevrijd worden van demonen. Mensen genezen worden van ziekte. Mensen de geest van God zien ontvangen terwijl ze gevuld waren met duisternis. Halleluja. En mensen die ik heb mogen dopen, zie ik tot bloeien komen en geestelijk groeien. En ze worden discipelen van Jezus. grotere werken dan ik. Voorwaar, voorwaar. En nog één, Johannes 16, vers 23. En op die dag zult u mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Dat is dat heel interessant, er worden heel veel vragen over gesteld, er zijn boeken over geschreven dat deze tekst nooit echt waar kan zijn. Maar ik zal u zeggen dat het in de grondtekst staat, dat het in alle vertalingen staat en dat dit de waarheid is. The Spirit of Truth. Alles wat wij de Vader vragen in de naam van Jezus, zal hij ons geven. Maar het probleem zit in het vragen in de naam van Jezus. Zelfs de meest logische dingen die God op aarde zou moeten doen in mijn ogen, zijn eerder in mijn naam dan in de naam van Jezus. Wanneer bid ik in de naam van Jezus, zodat ik zeker kan weten dat de Vader het gebed verhoort? Als de Heilige Geest het mij ingeeft. Want dat is dezelfde geest die in Jezus woonde toen hij op aarde rondliep. En die geest zegt alleen wat hij de Vader hoort zeggen. En die geest verheerlijkt altijd Jezus, staat er. Die zal hem de eer geven. En als ik in die naam bid, weet ik ook dat ik zijn gebed bid. Niet mijn wil in zijn naam aan God vragen. Heer, ik wil graag dit in de naam van Jezus. Ja, maar dat is niet wat hier staat. Namens Jezus. Ik zeg wel eens, laten we dat in gewoon Nederlands lezen. In de naam van, klinkt altijd zo. Ik ben hier in de naam van. Nee, gewoon namens. Ik sta namens Jezus voor de Vader. En dan zal die alles geven wat ik vraag. Als ik namens Jezus voor de Vader sta. Niet namens Jan. Want Jan ziet zoveel dingen om zich heen waarvan hij denkt, oh, als God nu even ingrijpt, opgelost, klaar. Alles, dan krijgt hij de eer. Geweldig, zou ik echt mooi vinden. Ja, ik wel. Zou dat heel mooi vinden. Maar wat zegt Jezus? Wat zegt de geest van Jezus die in mij woont? En om te oefenen wat die geest zegt, is het vaak wel eens heel praktisch om dat echt te doen. Wij hebben dat geleerd ook met geven bijvoorbeeld. Natuurlijk is ons hart een gevend hart geworden, een blijmoedig gever. Hè? Dat pleziert God, daar heeft hij vreugde in. Een blijmoedig gever. Maar dat wil niet zeggen dat wij altijd alles overal lopen weg te geven. Nee, die stem van de Heilige Geest hebben wij nodig om te weten wanneer we geven en wanneer niet. En dan gaan we niet om die reden niet meer geven tot hij wat zegt. Nee, dan gaan we geven, geven, geven. En soms zul je dan horen, dat had je niet hoeven doen. Zo leer je dat. Niet door niet te geven. Maar door veel meer te geven dan er van je gevraagd wordt. En dan zegt de geest, Jan, dit had je niet hoeven doen. En als je daarin doorgaat, dan zegt hij soms, voordat je geeft, Jan, hier hoef je niet te geven. Ik weet het nu. Soms mis ik kansen, maar als ik een kans mis, betekent het dat ik geef terwijl dit niet vraagt. Het betekent niet dat ik niet geef. Het geven is altijd goed en beter dan ontvangen. De Heilige Geest is de bron van alle waarheid. De bron van alle waarheid. Niet de krant. Niet de televisie. Niet de politici. Niet de werkgever. Niet de politie. De bron van alle waarheid is de Heilige Geest en die woont in ons. En God heeft het risico genomen dat wij met die geest in ons nog steeds onze eigen wil blijven doen. Maar omdat we christenen zijn, en zeker als we een beetje, laat ik zeggen, uitgaande christenen zijn, en mensen denken dat wat wij doen automatisch Gods wil is, omdat we zijn woord kennen en gebruiken, gaat er enorm veel fout. Want God doet dingen door ons heen, ondanks ons. De bron van de waarheid woont in ons en die waarheid, daar moeten we van getuigen hier op aarde. En ik wil u ook vragen om die dingen de komende tijd eens echt in je leven te gaan toepassen. Vraag de Heilige Geest om tot je te spreken. In de kleinste details, maak het niet te ingewikkeld. Vraag niet om een profetisch woord voor de Amerikaanse president. Maar vraag eens wat je mag geven als er iets is wat je hart raakt. Of het deze keer misschien ook 100 euro mag zijn. Of doe er gewoon eens 100 euro in en vraag de Heer of hij dat goed vond. Zo simpel. Of bid eens met iemand waarvan je denkt, die is er echt niet klaar voor, maar ik heb het op mijn hart om het evangelie te delen. En er staat tenslotte dat ik discipelen moet maken op de een of andere manier. Niet van mij, van Jezus. Spreek eens mensen aan die u hoort vloeken. Weet u dat heel veel van die mensen Gods naam gebruiken, maar ze blijken ook wel een bepaalde kennis te hebben. En ik weet niet precies waar het vandaan komt, maar vloeken is vaak een gewoonte van mensen die opgevoed zijn in de kerk. Spreek die mensen daar eens op aan. En vraag ze, ik ben er inmiddels achter, vraag niet of ze weten wie God is, want iedereen dient God, zeg maar even. Maar vraag of ze Jezus kennen. Vraag het gewoon eens. Ik vraag het ook als ik, om wat voor de reden dan ook, een keer bij een arts terechtkom. Dan vraag ik of die Jezus kent. En als ik een heel afwijkend antwoord krijg, dan weet ik van niet. Maar er zijn ook artsen die zeggen, ja, ik ken Jezus en ik bid iedere dag. En ik geloof zeker dat God mij de gave heeft gegeven om dit werk te doen. Prijs de Heer, maar durf het te vragen. Doe het eens, stap eens uit in dat soort dingen. Vraag eens aan je buren of ze eigenlijk Jezus kennen. Of begin eens met te vragen of ze wel weten dat jij Jezus kent. Dus ik wil u vragen om de komende tijd, misschien vandaag, het hele evangelie van Johannes eens door te lezen. En als je geen zin hebt om dat met een aantekeningsschrift te doen, maar let eens op hoe vaak er staat volwaar, volwaar. Amen, amen. Dit is het fundament van het koninkrijk, de principes. Dit is de waarheid. En die geest van de waarheid woont in ons en die wil dat wij getuigen op aarde van de waarheid. Amen.